Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen in een zoveelste Rots in de Branding. Ik stel voor in deze uitzending even op reis te gaan, en wel naar het verre Azië. En wel naar twee landen waar tussen een grote golf gelegen is, de golf van Bengalen. Deze golf van Bengalen mondt uit in het zuiden in de grote Indische Oceaan. Als we het op een kaart bekijken, vormt deze golf als het ware een grote boog, en lopen we deze af langs de kusten van links naar rechts, dus van zuidwest naar zuidoost, bemerken we voor eerst het eiland Sri Lanka, dan de ganse oostkust van India, noordelijk ligt dan Bangladesh, noordoostelijk Myanmar, en zo zakken terug naar het zuiden vinden we Thailand en helemaal in het zuidoosten Maleisië. En zo zien we Sri Lanka en Thailand recht over elkaar, met ertussen dus deze golf van Bengalen. Laat ons eerst een bezoekje brengen aan Thailand. In september bevestigde het Vaticaan officieel dat Paus Franciscus van 19 tot 26 november naar Azië reist. Tot 23 november brengt hij er een bezoek aan Thailand, naar aanleiding van de 350ste verjaardag van de oprichting van het apostolisch vicariaat van Siam. En daarna reist hij door naar Japan. Eerder bezocht Paus Franciscus in Azië ook al Zuid-Korea, Sri Lanka, de Filipijnen, Myanmar en Bangladesh. Maar reeds in de tweede helft van de maand mei 2019 kreeg Thailand het bezoek van kardinaal Fernando Filoni, de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Blikvanger van het bezoek waren de ontmoetingen met de bisschoppen en politieke verantwoordelijken, de grote jubileumviering in open lucht en ook een bezoek aan de regio Chiang Mai, waar de meerderheid van de christelijke minderheid woont. Thailand telt vandaag 2 aartsbisdommen en 9 bisdommen, maar 94% van de bevolking is wel boeddhistisch. Ik stel voor even heel kort de geschiedenis van Thailand door te nemen. Volgens archeologische ontdekkingen moesten er al inwoners geweest zijn rond 3600 voor Christus die bronzen werktuigen maakten en natte rijst verbouwden. Later spreekt men van de Mon, de Maleise en de Khmer beschavingen met hun koninkrijken. In het eerste millennium zien we een immigratie vanuit Zuid-China van de Thais. En de Thais zelfs dateren de stichting van hun natie in de 13e eeuw, wanneer zij de Khmer overheersten en het koninkrijk genaamd Siam stichten. Daarna ontstonden meerdere koninkrijken, kleine staten, eens de ene aan de macht, dan de andere, maar ik ga er nu niet dieper op in. Een eerste contact met het Westen was in de 16e eeuw met de Portugezen, later de Nederlanders en vooral de Fransen. Maar dat bleef beperkt. De betrekkingen met de naburige staten zoals India en China waren op dat moment belangrijker. En eigenlijk is het pas vanaf 1826 dat er duidelijker en belangrijker contacten waren met het Europese kolonialisme, na Britse overwinningen in het naburige Birma of Myanmar genoemd. En later vooral ook met de Fransen. Maar bijzonder te vermelden bij Thailand is dat Thailand eigenlijk als enige land in het Zuidoost-Azië niet door een Europees land werd gekoloniseerd en dit door goede diplomatieke vaardigheden van hun koningen. Het land kende ook al vrij vroeg het systeem van verkiezingen met regeringen en een nationale assemblée binnen een eerst absolute, maar evoluerend naar een constitutionele monarchie. In de jaren 30 veranderde de naam Siam in Thailand, wat betekent land van vrije mensen. Maar ondanks dat zien we toch tussen de jaren 30 en de vorige eeuw en zelfs tot 2014 regelmatige staatsgrepen, nogal complexe situaties. Tijdens Wereldoorlog II nam Frankrijk wel even gebieden in van Thailand, maar Japan slaagde erin ze terug te geven. Er kwam een bondsgenootschap met Japan en we kennen allen het verhaal van de brug over de rivier Kwai. Uiteindelijk kwam Thailand na deze oorlog er nog goed vanaf, ook later economisch, met de steun van Amerika. Tijdens de Vietnamese oorlog in de jaren 60 koos het de kant van Amerika en dit had tot gevolg een nog versnelde modernisering en vooral verwestering van de ganse samenleving. Ik laat het hierbij, maar onwankelbaar bleef een koning als staatshoofd regeren. Als ook een parlement met een minister-president aan het hoofd van een regering. Maar eigenlijk, achter de schermen, loert ook een soort van militaire junta. Nu, ik laat het hierbij. Het is onvolledig, maar ik denk voldoende voor deze uitzending. We gaan even luisteren naar het volkslied van Thailand, Pleng Chat, ingesteld in 1939 en gecomponeerd door Peter Veit, zoon van een Duitse immigrant en de koninklijke adviseur voor muziek. En de tekst vermeldt onder andere het volgende: het Thaise volk is vredelievend, ze zullen ook niet lijden onder tirannie, alle Thais zijn bereid om iedere druppel van hun bloed te geven voor de veiligheid, de vrijheid en vooruitgang van de natie. En dit volkslied wordt dan gevolgd door de Koningslofzang, die tot 1932 als het volkslied werd gebruikt toen het land nog Siam noemde.
Yeah.
En beste vrienden, we vertoeven even in het Aziatische land, Thailand. Hoe zit het met de evangelisatie? Zeer belangrijk te vermelden als omkadering zijn de zeer nauwe contacten tussen Frankrijk en Thailand, die reeds begonnen in de 16e eeuw om door koning Lodewijk de 14e, met de oprichting van wederzijdse ambassades en ook een poging om er een Frans protectoraat op te richten, welke wel mislukte. Over de eerste katholieke missies bezitten we een getuigenis van de 16e eeuwse Italiaanse pater jezuïet Giovanni Pietro, geschiedkundige en schrijver. En hij heeft het over de Franse Franciscaan, pater Bonfaire, die in Thailand, toen Siam genaamd, rond 1550 drie jaar lang predikte, maar zonder veel succes, alhoewel de missionarissen in het koninkrijk konden genieten van een zekere vrijheid. Maar toch worden ook vervolgingen vermeld. Zo kan je lezen dat in 1569 de vermoorde missionarissen werden vervangen door de paters López Cardoso, John Madeira, Alphonse Ximénez, Luis Fonseca, die in 1600 als martelaar stierf, en John Maldonatus, die in 1598 stierf. Een andere vervolging maakte een einde aan de verspreiding van het geloof, vermeldt de tekst. Dus de evangelisatie bleef, zoals reeds gezegd, zeer beperkt. En het is pas een eeuw later dat het christelijke geloof er een echt vaste voet aan de grond krijgt. Dit dankzij de inzet van de Missions étrangères van Parijs, gesticht in 1663, in de Rue du Bac, en toen bijzonder gericht naar Azië. Het is eigenlijk geen echte congregatie, maar een associatie van diocesane priesters, vandaag verbonden aan de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. En Thailand, of Siam, was hun eerste opdracht. Het land was nogal tolerant ten opzichte van andere religies. En zo arriveerden in 1662 de eerste missionarissen, waaronder Monseigneur Pierre Lambert, bisschop van Beirut, en de paters de Bourges en Didier, gevolgd door vele anderen. Vier jaar later stond in de hoofdstad het eerste seminarie. En in 1669 wordt Louis Lanno er de eerste bisschop, maar tevens voor gans Zuidoost-Azië. En dit allemaal met de steun van de toenmalige koning Narai, die hen zelfs grond ter beschikking stelde. Daarna volgde ook een ziekenhuis die dagelijks 200 tot 300 patiënten verzorgde. Ook de latere koningen van Siam heersten met een open geest. En zo telde het land in 1875 11.000 katholieken, 17 Europese en 7 inheemse priesters en 30 kerken. In 1911 klom de top naar 23.000 katholieken, 43 Europese en 13 inheemse priesters die 550 kerken bedienden. In 1984 bracht de heilige Johannes Paulus II een bezoek aan Thailand. Vandaag de dag tellen we er een 380.000 katholieken, 11 bisdommen met 436 parochies en 662 priesters. Maar vergeten we niet, dit betekent 0,46% op een totale bevolking van een 70 miljoen inwoners. We gaan luisteren naar een christelijk Thais lied. En ik heb mogen Met een beetje te zoeken heb ik de titel wat kunnen achterhalen. Mogen God Thailand zegenen. En beste vrienden, ik stel voor één bepaalde groep Thais te gaan bezoeken. In Thailand heb je de bevolkingsgroep genaamd Karen. Je vindt hen ook terug in Myanmar en Laos. Rond de 17e, 18e eeuw zijn ze het land binnengekomen. Waarschijnlijk uit het gebied van de Gobi-woestijn, gelegen ten noorden van China en ten zuiden van Mongolië. Ze vormt de grootste bergstam en ze telt een 400.000 zielen in het noorden tegen de grens met Myanmar of Birma. Maar tevens zijn er ook vele vluchtelingenkampen wegens de vervolgingen in het buurland Myanmar, van waaruit de junta aldaar deze kampen regelmatig platbrandt. De Karen leven veelal in huizen op palen, gemaakt van bamboe, en doen aan kleinschalige landbouw met het houden van kippen, varkens en buffels en olifanten om het land te bewerken. Ze zijn trouwens gekend als de beste olifanttrainers uit geheel Zuidoost-Azië. Christenen maken, toch wat meer, een 15-20% uit van deze bevolkingsgroep van de Karen. En zo is er naast de vele Amerikaanse protestantse kerken ook de aanwezigheid van de katholieke kerk. Heel bijzonder te vermelden is, en dat is wel bijzonder, is dat in hun natuurgodsdienst de uitleg over het ontstaan van de wereld nauw aansluit met wat wij lezen in het boek Genesis van de christenen en de joden. Volgens wat zij vertellen is tijdens de tocht naar Thailand hun heilig boek verloren gegaan, maar de verhalen niet. Trouwens, de eerste zendelingen die met de Karen in contact kwamen, dachten dat dit een verloren stam van Israël was. Maar het bergvolk van de Karens hadden dit jaar, 2019, iets bijzonders te vieren. Een autochtone inwoner, Pabo Nau, werd tot priester gewijd op 12 mei in het dorp Mai Wee in de provincie Tak in het westen met de grens met Birma. Pater Nau of Pado Alain is een rustige en welwillende jonge man die tussen zijn gelovigen wandelt en voor elk een woordje klaar heeft. Hij kent er iedereen. En de inwoners van het dorp hebben nog een extra reden om heel trots te zijn, want ze beschouwen zich als een van de eerste katholieke dorpen in hun regio. En het verhaal is de volgende. 60 jaar geleden was een van hun inwoners op reis, meer in het noorden. En hij ontmoette er de Franse pater Joseph Quintard, van de Missions Étrangères van Parijs, geboortig uit het noordoosten van Toulouse, die daar in het noorden werkte sinds 1963. En deze pater was zeer actief op alle domeinen en gekend voor zijn opgevouwen mouwen. Hij hielp voor de bouw van wegen, scholen en kerken. Hij dirigeerde ook een vliegend medische equipe met twee andere missionarissen. Maar hij overleed accidenteel in 2003. Maar zo kwam de blijde boodschap in het dorp Mai Wee in de 60er jaren en werd deze boodschap ervaren als een ware bevrijding. Zoals in vele dorpen heerste er het voorouderlijke animisme, gecombineerd met angsten voor de geesten. Het beheerste elke handeling van het dagelijkse leven. En deze kennismaking met een liefhebbende God veranderde grondig dit dagelijkse leven. En het was pater Alain Bourdery, de opvolger van de verongelukte pater Quintard, die de sluimerende roeping van pater Nau zag groeien. Op zijn 13e was Nau zelfs niet geselecteerd om te gaan studeren aan de universiteit. En zo had hij slechts de keuze tussen werken op het rijstveld of in een fabriek. Maar zijn oudere broer, ook actief catechist, vond voor hem toch een internaat waar hij werd opgenomen en waar zijn roeping duidelijk naar boven kwam. Maar wanneer dan echt concreet de datum bekend raakte van de wijding, maakte de vreugde in het dorp toch wat plaats voor een zekere angst, onzekerheid en zekere spanning. Hoe moeten wij dat vieren hier in dit afgelegen bergland? Een dergelijke gebeurtenis was totaal onbekend in de traditie van dit volk. Hoe moest je een dergelijk feest organiseren? En zelfs de oudste en meest gerimpelde Karens, die alle tradities kenden, wisten geen raad. En zo werd besloten om er een soort van bruiloftsfeest van te maken, wat ze gewoon zijn. Een bruiloftsfeest met de nieuwe pater Nau als bruidegom. En dat betekende op de eerste plaats het slachten van een goed dik varken. Maar toen hebben ze er twee geslacht wegens het grote aantal aanwezigen. Ook rijst, alcohol, liedjes en dansen. De priesterwijding zelf vond plaats in de stad Maesot. Maar de volgende dag, op 13 mei, kwam de vers gewijde priester naar zijn geboortedorp voor het opdragen van zijn eerste heilige mis. En het kon niet dat Pater Nau te voet zou moeten komen. Dus werd Mokapé uit het dorp Maiwe ingeschakeld, de olifant Mokapé. En de priester en de olifant erop werden verwelkomd op het geluid van traditionele trommels, en vanaf dat moment werd het hele dorp door elkaar geschud door de vieringen die 3 dagen duurden. U kan een foto bekijken op onze website. En we gaan luisteren naar enkele geluidsfragmenten van deze mooie dag in zijn dorp, waar hij zijn eerste mis opdroeg. Voor eerst het intredelied in de kerk en daarna het feest met vuurwerk, optredens en volksdansen. En daarna gevolgd door een Thais lied met aanroeping tot de Heilige Geest.
Come round, hey, Veronica. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals reeds vermeld kreeg Thailand in de tweede helft van de maand mei 2019 het bezoek van kardinaal Fernando Filoni, de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Aanleiding was dus de 350ste verjaardag van de oprichting van het apostolische vicariaat van Siam in 1669 door paus Clemens de 11e. Een apostolisch vicariaat kan je zowat omschrijven als een voorlopig bisdom, een bisdom in wording, geleid door een apostolisch vicaris. En dit kan een priester zijn of een titulair of niet bisschop. Kardinaal Filoni kwam de eerste dag van zijn bezoek toe in de hoofdstad Bangkok en vertrok de dag erop naar de stad Sampran, een 30 kilometer ten westen van deze hoofdstad. Daar had hij een ontmoeting met de godgewijden, de seminaristen en de catechisten. De kardinaal herinnerde eraan dat Azië het continent is van de missionarissen. En de universele kerk heeft nood aan jullie medewerking voor de missionaire activiteiten op dit grote continent. Het christendom, zegt hij, of zei hij, is er de minst verspreide godsdienst. In een continent met een grote variëteit aan inwoners, erfgenamen van zeer oude culturen, religies en spirituele tradities. Meer dan 85% is niet gedoopt. En we moeten goed beseffen, sprak hij, dat onze missie in Azië, als gedoopten, een ware missie is. Onze getuigenis van ons geloof confronteert ons met niet-gedoopten, met hun eigen mentaliteit en levenswijzen, soms ook in tegenstrijd met het evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon. Tijdens de plechtige heilige mis in Sampran las kardinaal Filoni een boodschap voor van paus Franciscus. Ik zend jullie mijn beste wensen en de verzekering van mijn nabijheid en ik dank God voor de vele genaden ontvangen in die 350 jaar. Ik bid dat u mag groeien in heiligheid en dat u mag blijven werken aan de verspreiding van het Koninkrijk Gods door solidariteit, broederschap en dorst naar het goede, de waarheid en gerechtigheid in uw geliefde land. Tijdens zijn pastorale reis bezocht kardinaal Filoni dan ook het noordelijk deel van het land en ontmoette er ook priesters, religieuzen en catechisten, evenals ouderlingen en vertegenwoordigers van de verschillende etnische groepen, waaronder de Karen-gemeenschap. Maar in de stad Sampran bezocht de kardinaal ook een heiligdom, gewijd aan de eerste Thaise priester martelaar in het moderne Thailand, de gelukzalige Nicolaas Bunkert Kit Bamrung, geleefd van 1895 tot 1944. Nicolaas werd geboren op 31 januari 1895 in Nakhon Pathom, een stad in het centrum van Thailand, uit een gezin van 6 kinderen. De ouders waren bekeerlingen. Zijn seminariestudies volgde hij in Pakistan, maar ook in Maleisië. Hij ontving de wijding tot priester in de kathedraal van de hoofdstad Bangkok in 1926. En bijzonder te melden, de wijding gebeurde door bisschop René-Marie-Joseph Perrault, lid van de Missions étrangères van Parijs. Maar deze bisschop had Nicolaas gedoopt in zijn geboortedorp toen hij gewoon een missiepater was. Na zijn wijding werd Nicolaas kapelaan in 2 parochies. Gekend is onder andere dat hij de Thaise taal leerde aan de Salesianen die ertoe kwamen, die daarna de parochies overnamen. Nicolas evangeliseerde vooral in het noorden van Thailand en tevens een tijd in het noorden van Vietnam. Hij ijverde ook voor de vrijheid van godsdienst. Maar de toenmalige Thaise overheid was zeer gehecht aan het boeddhisme en alzo ontstond een wantrouwen tegenover Nicolas. Ten slotte werd hij beschouwd als een gevaarlijk persoon die zogezegd met de Fransen poogden de Thaise bevolking aan te zetten tot opstand tegen het gezag. Tijdens de Eerste Indochina-oorlog, of Franse oorlog genoemd, wordt hij beschuldigd van optreden als informant spion voor Frankrijk en werd hij gearresteerd op 12 januari 1941 samen met enkele parochianen. En dit terwijl de klokken luiden om de gelovigen uit te nodigen voor de mis van drie koningen. Enkele katholieken werden gedwongen om een valse getuigenis af te leggen ter bevestiging van de beschuldigingen tegen hem. Deze getuigen trokken wel tijdens het proces dat in Bangkok plaatsvond hun verklaringen weer in. Maar het kon niet helpen. En pater Nicolas werd toch tot 15 jaar veroordeeld en zijn gezellen tot straffen tussen de 10 en de 12 jaar. Maar in de gevangenis bleef pater Nicolas pastoraal actief. Hij gaf er catechese en doopte 68 gevangenen. Maar ondertussen werd hij ook mishandeld en nam men van hem herhaaldelijk bloed af, dat gebruikt werd voor transfusies bij de gewonde soldaten. Uiteindelijk werden hem boeken en het brevier afgenomen en werd hij geplaatst in de afdeling van de TBC-leiders. En toen hij zelf de ziekte opliep, weigerde men hem verzorging en overleed hij op 12 januari 1944. In diezelfde maand had zijn bisschop Monseigneur Perrault, bisschop van Bangkok, aangedrongen om hem te mogen bezoeken, maar ook dat werd geweigerd. In zijn enige brief aan de bisschop schreef pater Nicolas: "Ik voelde mij spiritueel bedroefd. En wanneer ik wakker was, dacht ik aan de veroordeling tot 15 jaar gevangenis, ondanks mijn onschuld. Ik bad God steeds dat hij de drie getuigen die me vals beschuldigden zou vergeven." Geweten is dat de grote troost in zijn lijden was het bidden van de rozenkrans. Zijn stoffelijke resten zelf zijn nu begraven onder het hoofdaltaar in de kathedraal in Bangkok. Onder druk van de gelovigen startte uiteindelijk het proces tot zaligverklaring aanvang jaren 90. Priester Nicolas Bunkert Kitbamrung werd op 5 maart 2000 door de heilige Johannes Paulus II zalig verklaard.
My Jesus, my Redeemer.
En beste vrienden, zoals vermeld gaan we nog een tweede land even bezoeken. We steken de golf van Bengalen over en komen aan de overkant aan het eiland Sri Lanka met als hoofdstad Colombo. Het land ligt nog fris in ons geheugen, spijtig genoeg met heel droevig nieuws. Op 21 april 2019, Paaszondag, werden twee kerken en drie hotels in Colombo en een kerk in Baticao, Loa, getroffen door bomaanslagen waarbij een 300 dodelijke slachtoffers vielen, waaronder ook kinderen, en tegen de 500 gewonden. Wie zijn leven liet in de kerk tijdens de paasviering is een martelaar van onze kerk, verklaarde toen priester Basil Rohan Fernando, directeur van Missio in Sri Lanka. Na zijn bezoek aan Thailand reisde kardinaal Filoni naar Sri Lanka, dus een maand na deze aanslagen. Uiteraard bezocht hij de plaatsen van de aanslag en bad er met de overlevenden en hun familieleden. Hij bracht hen ook persoonlijk de liefdevolle troost van onze paus. Even ook, heel kort, de geschiedenis van het land van de Singalezen. En ook Sri Lanka bezit een oude benaming, namelijk Ceylon. Na meer dan 2000 jaar van heerschappij door plaatselijke koninkrijken werden delen van Sri Lanka in het begin van de 16e eeuw gekoloniseerd door Portugal en Nederland, alvorens het gehele land in 1815 onder het bestuur van het Britse Rijk kwam. In 1948 bekwam het land na vreedzame onderhandelingen haar politieke onafhankelijkheid. Sinds de jaren 70 leiden strubbelingen tussen de Tamil-minderheid en de Singalese meerderheid tot een burgeroorlog die 30 jaar duurde. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om. Het laatste decennia herstelt het land zich van de gevolgen en probeert men het land ook aan te trekken voor de toeristen. Officieel noemt het land de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka. Het is een constitutionele democratie met een president, een premier en een regering. Het land telt een 22 miljoen Singalezen. Het is een multireligieus land waar bijna een derde van de bevolking andere religies dan het boeddhisme aanhangt, met name het hindoeïsme, het christendom en de islam. De ongeveer 1,2 miljoen christenen maken een 7% uit van de bevolking en zijn hoofdzakelijk katholiek. Er is 1 aartsbisdom en 6 bisdommen. Maar hoe is de christelijke geschiedenis van het land verlopen? En zo moeten we een heel stuk verder in de geschiedenis in vergelijking met Thailand. Volgens de overlevering mogen we teruggaan naar het jaar 72 na Christus en wel bij de apostel Thomas. We weten dat deze apostel India heeft bezocht in de zuidwestelijke regio Kerala en vandaag leven er nog de Thomas-christenen. En alzo via Indië kwam het christendom in het niet zo ver afgelegen eiland Sri Lanka. Het katholicisme zelf kwam er binnen aanvang 16e eeuw via de Portugezen. In de 17e eeuw volgden de Nederlanders met het protestantisme die de Portugezen hadden verdreven. Maar het werd een zware periode voor de katholieken. En zo komen we bij hun eerste heilige, de eerste heilige van Sri Lanka, Jozef Vaas. Hij werd geboren op 21 april 1651 in het zuidwesten van India, als derde in een katholiek gezin van 6 kinderen. Op 25-jarige leeftijd in India wordt hij tot priester gewijd, als diocesaan priester, en stichtte een oratorium van Philippus Neri. Dit is een gemeenschap bestaande uit diocesane priesters, gelijkend op een klooster, maar zonder geloftes, maar wel waar ze samenleven in gemeenschap en bijvoorbeeld met gezamenlijk gebed. Ondertussen was er dus een vervolging van de katholieken vanwege de protestantse overheid in Sri Lanka, waarbij katholieke priesters werden verdreven en het katholieke geloof clandestien moest beleden worden. En priester Jozef Vaas bood zichzelf aan om de katholieken op het eiland te gaan helpen. In 1687, verkleed als een bedelaar, kwam hij aan in de haven van Jaffna in Ceylon, de vroegere benaming van Sri Lanka. En in zeer moeilijke omstandigheden bezoekt hij de kleine katholieke gemeenschappen voor de bediening van de sacramenten en het vieren van de Eucharistie. Vanaf 1692 installeerde hij zich in Kandy, de hoofdstad van het toenmalige koninkrijk, gelegen in het midden van Sri Lanka. Even wordt hij wel beschuldigd van spionage voor de Portugezen, maar door zijn houding en het verlangen de lokale taal aan te leren, vindt hij toch het vertrouwen en de vriendschap. En zo gebeurde er een wonder van de regen tijdens een zeer grote droogte. De boeddhistische monniken slaagden daar via hun smeekbeden niet in. En alzo bekwam hij een groot respect van de koning en de toelating om het katholieke geloof te prediken in het koninkrijk. Ondertussen komen nog 3 medepriesters uit India hem bijstaan en bekomt hij van zijn bisschop in India de functie van algemene vicaris voor het eiland Sri Lanka. Tijdens een epidemie van de pokken maakten de priesters zo een goede indruk bij de koning door hun grote inzet ter verzorging van de zieken, wat hun vrijheid van handelen bevorderde, en zelfs vonden ze appreciatie bij de Nederlandse autoriteiten. En zo kon hij een kerk bouwen in de stad Kandy en kwamen er nog meer missionarissen toe. Zo bestond er rond 1705 een kleine kerkstructuur bestaande uit 8 districten. Na een grote apostolische rondreis door het eiland en reeds met ernstige gezondheidsproblemen kwam hij zwaar ziek terug thuis in Kandy. Op de 7e dag van een 8-daagse retraite overlijdt Jozef Vaas op 16 januari 1711, 59 jaar oud. En Jozef Vaas wordt dan ook terecht de apostel van Ceylon genoemd. Op 21 januari 1995 werd hij in Colombo door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. En de heiligverklaring gebeurde door paus Franciscus, ook in Colombo, op 14 januari 2015. Beste vrienden, tot daar onze bezoeken aan Thailand en Sri Lanka. Landen ver van ons, en zo is het eens goed dergelijke feiten op te halen. Om af te sluiten gaan we nog luisteren naar de plechtige heiligverklaring door paus Franciscus van Jozef Vaas en een hymne ter zijner ere, gemaakt ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van zijn sterfdag. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren.
Autoritate Domini nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina opes epius implorata, ac deplorimorum fratorum nostrorum consilio, Beatum Iosephum Bas, Santum esse decernimus et definimus. Ac Santorum catalogo ascribimus, statuentis eum in universa ecclesia, inter santo pia devotioni reculi devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. Amen.
Mangalame, Ubhate Mangalame.